Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkander te zingen van de 10 geboden des Heren. Het eerste en ook het zesde vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed en wat er verder volgt in het zesde vers, de 10 geboden des Heren, vers 1 en 6. Vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Efezen en daarvan het zesde hoofdstuk, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Efeze 6. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid de Heren en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, Heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben, in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamde te spreken. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal Eutychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar, in de Heere bekendmaken, dewelke ik tot dat doel tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof, van God de Vader en de Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus liefhebben, in onverderfelijkheid. Amen.
Gemeente, zingen we nu verder uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wij noemden nu Psalm 81, het 12e vers. Gemeente, met Gods hulp willen wij u vanmiddag een preek voorlezen van wijlen dominee A. Moerkerken. En het is de catechismusverklaring van zondag 39, het vijfde gebod, waarin we in vraag en antwoord 104 het volgende lezen. Wat wil God in het vijfde gebod? Het antwoord, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Zingen we nu verder van Psalm 119, het vijfde vers. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. En ook vers 83. Wat vree heeft elk die uwe wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Wij noemden u Psalm 119 vers 5 en 83. En in die tussentijd zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, deze zondag spreekt over het vijfde gebod. Het gebod om te eren. Eer uw vader en uw moeder. Met Gods hulp willen wij op vier gedachten letten. In de eerste plaats wie wij eren moeten. In de tweede plaats hoe wij eren moeten. In de derde plaats hoe ver wij eren moeten. En in de vierde plaats waarom wij eren moeten. Het vijfde gebod, het gebod om te eren. In de eerste gedachte overdenken we wie wij eren moeten. Het vijfde gebod zegt: eer uw vader en uw moeder. Onze catechisme zegt daar nog iets bij. En allen die over mij gesteld zijn. Dat is nogal wat. Wie zijn dat? Wie moeten wij eren? In de tweede gedachte bezien wij hoe wij moeten eren. Wat houdt dat nu in dat het vijfde gebod zegt: eer uw vader en uw moeder? Niet alleen gehoorzaam uw vader en uw moeder, maar eer uw vader en uw moeder. Dat houdt vijf dingen in, zo zegt onze catechismus. Dat eren houdt in eer bewijzen, liefde bewijzen, trouw bewijzen, gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen behoorlijk gehoorzaam zijn. Je kunt namelijk ook onbehoorlijk gehoorzaam zijn. En geduld hebben. Dus vijf dingen. Hoe wij eren moeten. De derde gedachte, hoe ver wij eren moeten. Heeft dat gebod ook een grens? Moet je je ouders altijd gehoorzamen? Nee. Waar ligt die grens dan? Moeten we de overheid altijd gehoorzamen? Nee. Waar ligt die grens? Er wordt van behoorlijke gehoorzaamheid gesproken. De vierde gedachte, waarom wij eren moeten. Aangezien het Goden belieft ons door hun hand te regeren, zegt onze catechismus. Zien we nu in de eerste plaats wie wij eren moeten. We zijn toegekomen aan de tweede tafel van de heilige wet des Heren. Het vijfde gebod is het eerste gebod van de tweede tafel. Hoe weten we dat? Staat dat er ergens boven? Zegt de schrift dat zo? Nee. Maar omdat wij geloven dat het in de tweede tafel van des Heren wet over onze naasten gaat. Heeft de Heere Jezus niet gezegd: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand? Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Onze ouders zijn de eerste naasten met wie wij in ons leven in aanraking komen. Zij zijn de eersten. Zij zijn ook de eerste overheden, om het zo eens te zeggen, met wie wij in ons leven in aanraking komen. Daarom het eerste gebod van de tweede tafel. Hoe luidt dat eerste gebod? Eer uw vader en uw moeder. Zij zijn dus de eersten over wie dit gebod gaat, maar niet de enigen. Eerst wordt de vader genoemd, omdat hij het hoofd van het gezin is en ook het hoofd van de vrouw. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van een iegelijke man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. We mogen die tekst altijd wel helemaal bedenken. Het wordt zo vaak gezegd: de man is het hoofd van de vrouw. Menige man heeft daar wel eens misbruik van gemaakt in de verhouding ten opzichte van zijn vrouw. Maar er staat zo nadrukkelijk bij: Christus is het hoofd van een iegelijke man. Dat wil dus zeggen dat de verhouding tussen man en vrouw iets moet weerspiegelen van de verhouding tussen Christus en de man. Dat is een uiterst liefdevolle, tere, respectvolle, innige verhouding. Als we die dingen van elkaar losmaken, dan doen we net alsof er staat dat de man de baas is van de vrouw. Dat zouden we soms best wel willen. Maar er staat dat de man het hoofd is van de vrouw. Zoals het hoofd is van een lichaam. Je kunt toch niet zeggen dat je hoofd de baas is van je lichaam? Daar is tussen uw hoofd en uw lichaam een tere verhouding. Het is wel het hoofd. Zo is de man het hoofd van de vrouw. Toch wordt het ook in de Heilige Schrift nog wel eens andersom gezet. Dan wordt de moeder voorop gezet. Bijvoorbeeld in het Spreukenboek, maar ook in Leviticus 19. Luistert u maar hoe het daar staat. Een ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen. Omgekeerd. Voor het grauwe haar zult gij opstaan en zult het aangezicht van de ouden vereren. Gij zult vrezen voor uw God. Ik ben de Heere. Waarom wordt het hier nu net andersom gezegd? En ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen. Omdat de moeder nogal eens tekort komt als het over eer en gehoorzaamheid gaat. Ik denk dat er heel wat gezinnen zijn waar vader meer ontzag heeft bij de kinderen dan moeder. Er zijn heel wat gezinnen waar moeder zo tegen het einde van de middag pleegt te zeggen: pas op, straks komt vader thuis, dan zwaait er wat. Of erger nog, als je niet gehoorzaamt, zal ik het tegen papa zeggen. Dan is vader kennelijk van meer gewicht dan moeder. Kinderen voelen dat aan. Er zijn ook gezinnen waar kinderen de langmoedigheid, de vriendelijkheid, of moet ik zeggen de slapheid, van moeder uitbuiten tot op de bodem toe. Ze weten precies hoe ze moeder moeten hebben of nemen. Moeder gaat vroeg of laat toch huilen. Zulke dingen gebeuren. Gemeente, zulke dingen komen vaak voor. Ook het omgekeerde, dat weet ik wel. Er zijn ook gezinnen waar de moeder meer gezag heeft, maar ik denk dat toch meestal vader veel eer gezag heeft dan moeder. Dat kunnen de kinderen soms misbruiken. Daarom draait de schrift het ook wel eens om en zegt: een ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen. Dat mag dus zo niet. Jongens en meisjes, het is ook laf om je moeder uit te buiten tot en met. En als vader dan komt, weer in het gareel lopen. Dat hoort zeker onder ons niet zo te zijn. Eer uw vader en uw moeder. Eer uw moeder en uw vader. De berijming zegt: gij zult uw ouders nederig eren. Maar niet alleen onze ouders. Onze catechismus trekt de kring ruimer. Hij zegt: allen die over mij gesteld zijn. De Heere heeft hier op aarde ordeningen aangebracht in het leven. Er zijn gezagstructuren. Die zijn er al vanaf oude dagen. De eerste gezagstructuur waar de mens mee te maken krijgt is die van het gezin. Calvijn zegt zo heel treffend en mooi dat de Heere dat in zijn wijsheid heeft gedaan. De Heere heeft ons aan deze milde vorm van gezag willen wennen in onze jongste jaren, opdat wij later in ons leven ook aan meer harde en andere vormen van gezag zouden wennen. De eerste aan wie je gehoorzamen moet zijn je ouders. Gelukkig niet de politie, ook niet de meester of de juf op school. Voelt u daarom wat een heilloze ontwikkeling het is dat de kinderen vandaag op steeds vroegere leeftijd uit het gezin gehaald worden? Omdat moeder zo nodig carrière moet maken? Of omdat de hypotheek zo zwaar is? Omdat we wel samen moeten verdienen? Omdat onze overheid op alle mogelijke manieren, ook in de wetgeving, probeert om de vrouw, wat men dan noemt, economisch zelfstandig te maken? Men wil dat ook van overheidswegen. Ze moet het huis uit. Want als er straks een scheiding komt, dat wordt openlijk zo gezegd, moet ze op eigen benen kunnen staan. Het gezin wordt op deze manier zo ontwricht dat de kinderen op steeds jongere leeftijd uit de beschermde sfeer van het gezin gehaald worden en toevertrouwd worden aan begeleiding in een peuterspeelzaal of een crèche. Dan zie je soms, ik vind het wel eens aandoenlijk, 's ochtends in alle vroegte de vaders al sjouwen met de buggies en de jonge kinderen om ze weg te brengen voordat men samen naar het werk gaat. Dan ontwricht men wat Calvijn zo mooi zei. Dan moeten de kinderen dus niet aan de milde vorm van gezag van hun ouders wennen in hun eerste levensjaren, maar aan de afstandelijke vorm van gezag in speelzalen en crèches, hoewel daar ook wel liefde zal zijn. Toch is dit een van de funeste ontwikkelingen van onze maatschappij. Daar lopen ze dan, met de sleutel van de voordeur aan een koordje om hun hals. Ze kunnen natuurlijk ook niet te vroeg thuiskomen. Gemeente, dat is funest. Het gezin is de eerste structuur waarin het kind met gezag in aanraking komt. En dat moet zo zijn, jarenlang. Wie thuis leert gehoorzamen aan die milde en goede vorm van gezag van de ouders, zal het op school niet moeilijk vinden om ook te gehoorzamen. Zo iemand zal later in de maatschappij ook gehoorzamen. U weet het, er is een oud gezegde en daar zit veel in. Wie nooit heeft leren gehoorzamen, kan ook nooit leren gebieden. Als je nooit in je leven hebt geleerd gewoon te doen wat je werd opgedragen, hoe moet je dan zelf baas worden en zelf bevelen geven? Dat kan toch niet? Eer uw vader en uw moeder. Maar de kring is wijder. Allen die over mij gesteld zijn. Daar horen ook mijn grootouders bij. De eerbied voor de grootouders is ook iets wat de Heilige Schrift kent. Het leven in oude tijden was vaak zo dat grootvader in de familie heel veel gezag had. Daar horen ook de schoonouders bij. Je schoonouders. Een jongen die het niet zo vinden kon met zijn schoonouders zei eens tegen me: ik heb mijn schoonouders zelf niet uitgekozen. Nee, je ouders heb je natuurlijk ook niet zelf uitgekozen. Toch heeft God ze op je weg gebracht. Het kan wel eens moeilijk zijn. Je komt soms in een heel andere gezinssfeer terecht dan die van je eigen gezin. Toch moet je ze eren. Dat wil niet zeggen dat je alles wat je van hen ziet behoeft goed te keuren. Maar heb respect. Wat is eren ook alweer? Eer, liefde, trouw, gehoorzaamheid, geduld. Een handvol. 5 dingen. Stiefouders. Wat een ontzettend teerpunt kan dat toch zijn? Als vader weduwnaar wordt en voor de tweede keer trouwt. Je moeder, naar wie je zo ontzaglijk hunkeren kunt, is overleden. Je kunt zo'n heimwee naar haar hebben en dan komt vader met een ander. Dan vergt het van die ander heel veel tact, wijsheid, voorzichtigheid en liefde om de plaats van een moeder in te nemen. Het vergt ook heel veel geduld. Dan moet die ander niet direct verlangen dat de kinderen moeder tegen haar zeggen. Dan moet die ander zeker niet verlangen dat de kinderen het verleden vergeten. Dat kan toch niet? Dan moet die ander haar plaats weten en soms heel veel slikken. Maar de kinderen van hun kant hebben te bedenken dat het 5e gebod ook hier geldt. Eer hen. Eer, liefde, trouw, gehoorzaamheid, geduld. Weer die handvol. Denkt u eens aan de Heere Jezus. Hij had een eigen moeder. Maar Jozef was zijn vader niet. Ook zijn stiefvader niet. Hoe moeten we Jozef noemen? Mogen we hem zijn pleegvader noemen? Ze worden beiden zijn ouders genoemd. Er staat in de schrift van Christus en hij was hun onderdanig. Allen die over mij gesteld zijn, mogen we de kring ruimer trekken? Het geldt ook voor de gemeente, de kerkenraad, de ambten in de gemeente. De Heilige Schrift spreekt daar ook met nadruk over dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. Daar hebt u die eer weer. Voornamelijk die arbeider in het woord en in de leer. Misschien zegt u: ja, maar ik kan met die ouderling zo slecht overweg. Die man kan niet luisteren. Hij is altijd zelf aan het woord of hij zegt helemaal niets. Dat kan wel zijn, maar u moet niet op zijn persoon letten. U moet op zijn ambt letten. Daarom zegt de Heere: eer hen, bejegen hen met respect. Nog ruimer. Allen die over mij gesteld zijn. Dat is dus morgen jullie leraar, jongens en meisjes. Morgen gaan jullie weer naar school. Daar zijn leraren en leraressen. Misschien weet u wel hoe er over hen gesproken wordt. Thuis, aan tafel. Dat je als ouders moet zeggen, nou, wacht eens. Ja, maar hij kan helemaal geen orde houden. Nou en? Moet jij er dan een bende van maken? Het is een hele zieke plek, ook onder ons, dat een leraar of lerares eerst moet bewijzen dat ze het kunnen. En als ze het hebben bewezen dat ze het kunnen, dan willen we alles voor hen doen. Maar wee degene die het niet kan. Die nemen we. Dan zitten we zondags in de kerk psalmen te zingen. En in de week, ik zal maar niet alles zeggen wat ik weet. Niet alles is oorbaar. Maar in de week treiteren we onze leraren tot en met. En we voelen helemaal niet hoe vreemd dat is. Dat kan toch niet? Dat dit in de wereld gebeurt, weet ik ook wel. Maar dat dit in het reformatorisch onderwijs gebeurt, dan zijn we toch ver van huis. Het respect hangt niet af van de persoon, maar het respect hangt af van het feit dat ze over je gesteld zijn. Het vijfde gebod geldt ook de school. Ik weet uit mijn eigen middelbare schooltijd nog dat er jongelui waren die gingen zo tekeer bij sommige leraren. Natuurlijk bij leraren die de orde niet konden houden. Bij anderen kropen ze soms bijna van angst onder de bank. Dat is laf. Eer uw vader en uw moeder. Dat geldt ook de overheid, onze ministers, onze overheid, gemeente. Er wordt soms onder ons over de overheid gesproken op een manier dat men wel een communist lijkt. Zoals er over een minister, het kabinet of het vorstenhuis gesproken wordt. Ja, maar ze maken het er ook naar. Nee, eer ze. Dat is de eis. Daar komt die hand vol weer. Eer, liefde, trouw, gehoorzaamheid en geduld. Zien we nu in de tweede plaats hoe wij eren moeten. We komen nu aan die hand vol toe. We hebben gehoord wie dit gebod geldt, wie wij eren moeten. Een heel wijde kring, allen die over ons gesteld zijn door God. En nu zegt de Heere, eer ze, enkelvoud. Niet eert, maar eer. Eer uw vader en uw moeder, ieder persoonlijk. Het geldt de vrouw jegens haar man, de man jegens zijn oude ouders. Het geldt de kinderen jegens vader en moeder en op school. Het geldt ons allen jegens de ambtsdragers in de gemeente. Het geldt ons jegens onze overheid. Wat is nu dat eren, dat woord dat de Heere hier gebruikt in het vijfde gebod? Dat is zoveel meer dan gehoorzamen. U kunt iemand gehoorzamen zonder dat u hem eert. Bedenk dat wel. Dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer bewijzen. We zullen in onze tweede gedachte over vier van de vijf dingen spreken. De gehoorzaamheid bewaren we voor onze derde gedachte. Eer bewijzen. Wat is dat wonderlijk, je vader en je moeder eer bewijzen. Wat is dat dan? Dat betekent toch niet dat je hen vereert? Zo niet, nee. Het is niet eenvoudig om er een ander woord voor te bedenken. Mag ik het woord respect gebruiken? U weet allemaal wel wat dat is. Respect betekent geen grote mond. Geen grauw, geen snauw tegen onze ouders. Ook niet tegenover onze moeder. Eer. Waarom gebruikt de schrift dat woord? Omdat het hier over een ambt gaat. Eer bewijs je aan een ambt. Onze ouders bekleden een ambt. De gezagsdrager bekleedt een ambt, maar dat moet die gezagsdrager dan ook wel beseffen. Dat moet ik als vader en als moeder beseffen. Ik kan mij mijn ambt ook onwaardig maken. Ik kan me zodanig misdragen in mijn gezinsleven dat ik mijn ambt te grabbel gooi. Dat ik het me onwaardig maak. Dat kan. Dat gebeurt niet zelden. We hebben nu Efeze 6 laten lezen. Er wordt aan het begin van het hoofdstuk niet alleen gesproken Gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Er wordt ook gezegd, en gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Wij moeten als ouders beseffen dat wij een ambt hebben. Er staat duidelijk, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Hoe kun je dat als ouders doen? Je kinderen tot toorn verwekken? Door hun wat te verbieden? Nee, dat is het niet. Dan worden de kinderen wel eens boos, erg boos soms, maar dat bedoelt de schrift niet. Je kunt als vaders je kinderen tot toorn verwekken door bijvoorbeeld te zeggen, jij? Wat kan jij nou eigenlijk? Waar deug jij nou eigenlijk voor? Doe je eigenlijk wel eens wat goed? Nooit toch? Heb je het weer verbruikt? Kijk, dan minacht je je kind. Dan kleineer je je kind. Dat maakt heel veel kapot. Ouders, dat bedoelt de apostel als hij zegt dat u uw kinderen niet tot toorn moet verwekken. Misschien dat die jongen dan zijn mond wel houdt, maar van binnen gaat er zoveel stuk. Dus doe het zo niet. Dan maken wij ons ambt als vader en moeder onwaardig. Aan de andere kant, eer uw vader en uw moeder. Bedenk dat ze een ambt hebben. We moeten onze ouders eer bewijzen zoals Salomo deed in dat bekende voorbeeld uit de schrift. Als zijn moeder Batseba binnenkomt, zijn eigen moeder, dan laat hij een stoel zetten aan zijn rechterhand en dan mag zijn moeder daarop plaatsnemen. Dat ik mijn vader en mijn moeder liefde bewijzen, dat is het tweede. Liefde bewijzen, staat er zo. Bewijzen. Als ik zou vragen aan de jongens en de meisjes in de kerk, houd je van je vader en je moeder? Dan denk ik dat veruit de meesten in de kerk zouden zeggen, ja hoor, ik zou me toch geen raad weten als moeder morgen zou sterven. Bedenk dat dikwijls, jongens en meisjes. Bedenk dat dikwijls. Ik heb bij jonge mensen gestaan in mijn leven, die zich bijna letterlijk de haren uit het hoofd trokken bij de kist van hun vader, omdat ze het niet meer goed konden maken. Bedenk dat dat iets verschrikkelijks is. Daar heb ik jullie niet voor over. Als ik zou vragen, houd je van je ouders? Dan zeg je, ja natuurlijk. Laten jullie dat ook wel eens merken. Liefde bewijzen. Dat is niet kinderachtig. Dat kan heel veel goed maken. Zomaar een kus. Zomaar een hand om de schouders van je moeder. Dat kan heel veel goed maken. Dan hoef je soms heel niet zoveel meer uit te praten. Liefde bewijzen. Dat ik mijn vader en mijn moeder trouw bewijzen. Dat is het derde deel. Het derde van de handvol. Wat is trouw? Dat is een woord dat vandaag de dag niet zulke hoge papieren heeft op de beurs van het leven. Trouw, wat is dat? Dat is niet zo makkelijk om te zeggen. Jongens en meisjes, weten jullie het? Trouw bewijzen doet een hond als hij een schop gekregen heeft van zijn baas. En hij komt toch terug bij hem. Dan zeggen we wel eens zo trouw als een hond. Trouw is liefde bewijzen als je geen wederliefde krijgt. Daar moet je zo over nadenken. Als je moeder dement is en ze weet niet eens meer hoe je heet en dat je haar kind bent. Ze heeft al jaren niet meer iets liefs tegen je gezegd. Toch is ze je moeder. Trouw bewijzen, dat is eer uw vader en uw moeder. Ik zal nooit een kort gesprek vergeten met een directrice van een bejaardenhuis. Ze vertelde me dat er een van de bewoners was overleden, een oude weduwe. De kinderen waren in 10 jaar niet meer bij haar op bezoek geweest. Ze zei, moeder was overleden en de familie was er binnen een half uur. Want er was geld. Erg. Trouw bewijzen. Ik denk dat de muren van heel wat bejaardenhuizen, als ze konden spreken, ons dingen zouden vertellen waarvan we zouden schrikken. Ik ben er heel diep van overtuigd dat een groot deel van het zogenaamde euthanasieprobleem te herleiden is op de eenzaamheid. Als een mens eenzaam is, en pijn heeft en van God en zijn woord niet weet, waarom zou hij dan nog verder leven als hij 90 is? Waarom? Voelt u? Trouwbewijzen. We lezen van de Galaten dat ze hun ogen wel zouden hebben willen uitgraven uit liefde voor de apostel Paulus. We lezen van het volk van Israël als David ten oorlog wil trekken, als hij al oud geworden is, dat ze zeggen: koning, dat moet u niet doen. U bent als 10.000 van ons. Ze waren hem trouw. Bent u ook trouw aan de gemeente waartoe u behoort? Je ziet soms in het land, als een gemeente een dominee heeft, dat het kerkgebouw elke zondag vol is, tot en met de stoelen toe. En de predikant gaat weg, er is leesdienst, en je ziet zomaar dat het met een derde terugloopt. Dan gaat men zwerven en zoeken. Nee, trouw bewijzen, ook aan de ambten in de kerk. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Ja, gebreken, die hebben je ouders. Die hebben je leraren. Die hebben je ambtsdragers, de ouderlingen, de diakenen, de dominee. Ze hebben zwakheid en ze hebben veel gebreken. Soms weten ze dat zelf. Soms zijn ze van zich van hun gebreken niet bewust. Dan wordt het moeilijker, hè? Als papa driftig is en zijn hand schiet misschien wel eens uit, en hij zegt dan later tegen je: joh, ik had dat niet moeten doen. Wil je me dat vergeven? Dan doe je dat. Maar als hij er nooit op terugkomt, op de fouten die hij maakt, de woedeuitbarsting, dan is het zoveel moeilijker om daar geduld mee te hebben en dat te vergeven. Toch vraagt de Heere dat. Geduld met hun zwakheid en hun gebreken. Welke gebreken? Dat heeft natuurlijk wel een grens, dat voelt u wel. Als vader op zondag graag uitslaapt in plaats van naar de kerk te gaan, dan is het niet een gebrek waar je als kinderen rekening mee moet houden. Dan komen we aan de grens van het vijfde gebod. En de gebreken, wat moeten we daaronder verstaan? Niet dat moeder wat moeilijker gaat lopen als ze oud wordt. Als vader wat vergeetachtig wordt. Dat zijn niet de gebreken die we zo moeilijk vinden. Maar de zonden, de karakterfouten, de karaktergebreken. En toch, eer uw vader en uw moeder. Ook die moeilijke baas op je werk, waar je elke dag eigenlijk met het lood in je schoenen naartoe gaat, omdat hij zo onhebbelijk kan zijn, zo onredelijk. Toch moeten we geduld hebben met zijn zwakheden en gebreken. Niet in de kantine met de rest van het personeel spreken over: ze moesten hem, ik zou en ik wilde. Nee, eerbiedig dit gebod en zwijg dan maar. En denk aan wat er in de schrift staat. Gij dienstknechten, gij werknemer, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees met vrezen en beven in eenvoudigheid des harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus doende de wil van God van harte. De schrift staat midden in het leven. Zien we nu in de derde plaats hoe ver wij eren moeten. Geduld met hun zwakheden en gebreken. En nu de grens. Hoe ver wij eren moeten. Dan kom ik op de gehoorzaamheid. Een laatste onderdeel van die handvol die wij u keer op keer genoemd hebben als het gaat over dat eren. Weet u het nog? Eer bewijzen, liefde bewijzen, trouw bewijzen, geduld hebben en gehoorzamen. Altijd gehoorzamen aan je vader en moeder. Altijd gehoorzamen aan je baas. Vraagt God dat? Er is een bepaald woord voor dat stamt, denk ik, uit de Tweede Wereldoorlog. Kadaverdiscipline. Zoals bij de Duitsers. Bevel is bevel. De Führer heeft het gezegd, daarom doen wij het. Men heeft zich daarvoor ook wel beroepen op het vijfde gebod. Vraagt de Heere dat van u? Altijd gehoorzamen aan vader, aan je baas. Ook als je baas zegt: het is nu zo druk en zo moeilijk. Ik weet wel dat je bij je sollicitatie gezegd hebt dat je het niet kan en niet wil. Maar wil je één keertje op zondag werken? Alleen 's middags. Dan kun je 's morgens naar de kerk. 1 keertje maar. Ik beloof je, ik zal er verder niet over praten. Er zit verder misschien wel een beetje perspectief voor je in, als je het 1 keertje doet. Moet je dan gehoorzamen? Nee toch? Er is toch een grens? Aan dit gebod is geen grens. Uw gebod is zeer wijd. Maar aan de gehoorzaamheid is wel een grens. Daarom hebben Ursinus en Olivianus het zo heel voorzichtig omschreven toen ze zeiden: en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. U voelt hier gaan ze heel voorzichtig behoedzaam te werk. Hun goede leer en straf, dat zijn eigenlijk de twee pilaren waarop een opvoeding rust. Leer en straf. Er zijn gezinnen waar alleen wordt gestraft. Je zult, je doet. Daar is nooit leer. Dat wil zeggen, daar wordt nooit met de kinderen gesproken over waarom de Heere bepaalde dingen vraagt in zijn woord. En als een jongen dan aan zijn vader vraagt waarom hij 2 keer op zondag naar de kerk moet, en die vader weet niet anders te zeggen dan omdat ik het zeg, ja, dan is het toch wel heel zwak. Dan is er wel straf, maar geen leer. Leg het je kinderen dan toch uit dat God in zijn woord zegt dat we de onderlinge bijeenkomsten niet mogen nalaten. Hoe er in de schrift gesproken wordt over de genademiddelen, het opgaan naar Gods huis. Maar alleen straf zonder leer is niet goed. Er zijn ook gezinnen waar wel leer is, maar geen straf. Er wordt wel gesproken met de kinderen, maar er wordt nooit opgetreden. Denk aan de oude Eli. Als hij hoort van zijn jongens dat ze zondigen, dan zegt hij: jongens, wat hoor ik toch van jullie? Maar een zuur gezicht heeft hij er niet voor over. Daarom staat er hier goede leer en straf. Als die er is, moet je je daaraan onderwerpen. Maar er kan ook een slechte leer zijn. Een voorbeeld in de Bijbel, als het hierover gaat, is de moeder van Salome, Herodias. Het kind komt binnen en dan zegt ze dat de koning gezegd heeft dat ze alles mag vragen wat ze wil, al is het de helft van het koninkrijk. Dan zegt die duivelin: vraag maar dat hij je het hoofd van Johannes de Doper op een schotel geeft. Dat was dus een opdracht van haar moeder. Toen had dat kind nee moeten zeggen. Hier is de grens van de gehoorzaamheid, dat is duidelijk. Misschien zijn er hier, ik hoop het niet. Misschien zijn er hier in de kerk wel kinderen die een heel moeilijk probleem hebben. Vader verwacht en verlangt dingen van hen die ze niet mogen doen. Ik zal verder niet uitweiden, u begrijpt me wel. Dan zegt papa misschien wel: ik ben je vader, je moet mij gehoorzamen hoor. Het staat in de Bijbel. Dan moet je toch zeggen: nee. En als vader het dan toch wil, moet je hulp vragen. Ga dan maar naar iemand toe die je vertrouwt en zeg maar: helpt u me toch? Dat is teer. Dat wil je niet graag doen. Dat vind je verschrikkelijk. Maar er zijn dingen waar een grens aan de gehoorzaamheid is. Laat je leven niet kapot maken. Bedenk dat op deze manier het leven van je vader ook kapot gaat. Goede leer, goede straf en behoorlijke gehoorzaamheid. Dat geldt ouders, dat geldt de werkgever, dat geldt ook de overheid. Misschien komen we nog wel in een tijd dat de overheid van ons ook dingen gaat vragen die we niet meer mogen doen. Het zou best kunnen dat de overheid op een gegeven moment zegt: die kerken daar, die de vrouw niet in het ambt willen hebben, dat kan toch niet. Dat strijdt toch met onze grondwet. Wij willen dat u binnen 3 jaar in elke gemeente een vrouw in de ouderlingenbank hebt. Vindt u dit vreemd? Vindt u dit ondenkbaar? Ik niet. De dingen gaan soms zo heel onverwacht snel. Dan zullen wij moeten zeggen: nee. overheid, er is een grens. Die grens ligt in het eenvoudige woord van de apostel Petrus tegen de Hoge Raad. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. We gaan eerst zingen. Psalm 2, vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het volk het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich alom. De vorsten zijn vermetel saamgekomen om God de Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Zij spreken saam, laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. Wij noemden u Psalm 2 vers 1. Zien we dan nu in de vierde plaats waarom wij eren moeten. Waarom hebben wij onze ouders te eren? Waarom hebben wij die vijf dingen op te brengen? Jegens onze ambtsdragers in de kerk, onze baas op het werk, de leraren op school, onze overheid, waarom? Laten we dan niet zeggen dat wij onze ouders moeten eren omdat ze het waard zijn. We moeten het niet binden aan de persoon, dat doen we zo vaak. Die leraar, dat is een aardige man. Die kan zo goed lesgeven. Bij hem is het altijd fijn in de klas. Die respecteren we. Maar die anderen? Oh nee, dan binden we het aan de persoon. Die ouderling, daar kun je zo goed mee praten. Die dominee, oh daar kun je zo goed naar luisteren. Dan binden we het aan de persoon. Nee, dat mag niet. Aangezien het Goden belieft ons door hun hand te regeren. God heeft ze over ons gesteld. Onze ouders, je vader, die zich misschien zo heel moeilijk kan geven. Misschien kun je veel beter met een leraar op school praten of met een ouderling dan met je eigen vader. Je zou het wel willen en hij zou het misschien ook wel willen en het gaat niet. Of je moeder, die zo moeilijk kan zijn, vooral als ze moe is, zo kort, zo driftig. De Heere heeft ze je gegeven. Misschien dat je later in je leven nog wel eens terugdenkt aan je vader en je moeder. Misschien dat je dan heel veel van je moeder in jezelf herkent en van je vader. Daarom hoop je ze te eren zoals ze zijn. Daarom heb je ze te eren zoals ze zijn. Niet denken, de moeder van mijn vriendin is veel aardiger. Daar kan ik veel beter mee praten. Nee, jouw moeder eren. Eer uw vader en uw moeder. Aangezien het goden belieft ons door hun hand te regeren. De Heere heeft overheden over ons gesteld. Gemeente, sinds onze val in het paradijs is er iets in ons hart gekomen dat zich verheft tegen alle gezag. Calvijn zegt, dit gebod strijdt verschrikkelijk tegen de verkeerdheid van ons verstand. Want dat verstand is opgezwollen door een begeerte naar hoogheid en het wil zich niet laten brengen onder het gezag van een ander. Scherp, maar zo is het. Sinds onze val kunnen we niet meer. Wat kunnen we niet meer? Zegt u het woord eens. We kunnen niet meer buigen. We willen voor God niet meer buigen. En we kunnen ook voor degenen die over ons gesteld zijn niet meer buigen. De rebellie is in ons hart gekomen als een woekerplant. Die woekert maar voort. De tijdgeest waarin wij leven, ik hoef u daar niets over te vertellen. De tijdgeest heeft ons allemaal geïnfecteerd en bezet. We mogen daar wel eens goed erg in hebben als we daar mee te maken krijgen. Nu leert de Heere zijn kinderen hun schuld als het over deze dingen gaat. Hij houdt ons vanmiddag allen de reine spiegel van zijn wet voor. Eer uw vader en uw moeder. De Heere vraagt aan ons allen hoe het daar nu mee gesteld is. Vaders, moeders, hoe bekleedt u uw ambt en uw huisgezin? Hoe zijn de verhoudingen onder elkaar? Hoe spreekt u in het bijzijn van uw kinderen over de ouderlingen van de gemeente, over de diakenen? Hoe gaat dat onder ons? Zijn we ook al zo vergiftigd door de geest van de tijd dat het ons helemaal niet meer kan schelen wat er over onze lippen komt? Hoe is het op uw werk? Hoe is het op onze reformatorische scholen? De verhoudingen tussen leerlingen en leraren, hoe zijn die? Hoe zou het moeten zijn? De spiegel wordt ons allen voorgehouden. Ik geloof dat we moeten zeggen, Heere, we zijn melaats. Allemaal. Wat een schuld, wat een schuld. Ook bij ons als ouders. Want luister eens, vaders, moeders. U zit vanmiddag toch niet te luisteren voor uw kind? U zit toch niet te denken, ik hoop toch zo dat hij vanmiddag eens luistert. Dat kan hij in zijn zak steken. Ik hoop dat mijn dochter eens luistert. Dat kan ze zich eens aantrekken. Als u zo in de kerk zit, is dat arm. Jongens en meisjes, jullie zitten toch ook niet voor een ander te luisteren. De Heere houdt ons persoonlijk de spiegel voor en zegt, mensenkind, hoe is het in uw leven? Hebt u geleerd te buigen? Ik geloof, gemeente, als de Heere een kruimel genade verheerlijkt in ons hart, dat de eerste vrucht van genade is dat we gaan buigen voor die hoge God. We gaan hem toevallen. We gaan zijn voeten kussen. We gaan hem welgevallen krijgen in de straf van onze ongerechtigheid. We gaan hem recht en gerechtigheid toeschrijven. Gelooft u niet dat dat zich weerspiegelt in onze houding jegens onze naaste? Geloof je niet, jongens en meisjes, geloven jullie niet dat je dan een ander kind voor je moeder wordt, voor je vader? Ouders, geloof je niet dat je dan een andere vader, een andere moeder voor je kinderen wordt? Geloof je niet dat ze het op school zullen merken als God zo in je leven werkt? De Heere vergunnen ons, lieve vrienden, om met de schuld van ons leven de toevlucht te nemen tot hem, die altijd gehoorzaam is geweest. Als Paulus in Romeinen 5 de zonde van Adam met één woord samenvat, welk woord kiest hij dan? Die zonde van Adam, dat eten van die boom, der kennis des goeds en des kwaads, hoe benoemt hij die zonde? Die zonde kun je veel namen geven. Je kunt zeggen dat het hoogmoed was. Je kunt zeggen dat het liefdeloosheid was. Je kunt het ongeloof of rebellie noemen, ondankbaarheid, allemaal waar. Maar Paulus gebruikt er een ander woord voor. Hij zegt, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Ongehoorzaamheid. Daar is eigenlijk heel uw en mijn leven mee genoemd. En als Paulus in datzelfde hoofdstuk het hele leven van de Heer Jezus Christus met één woord samenvat, welk woord gebruikt hij dan? Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. O, dat het hele leven, dat hele leven van die dierbare zaligmaker, kan met één woord samengevat worden. Gehoorzaamheid. Hoe zegt Paulus het in Filippenzen 2? Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Amen. O gezegende middelaar. U die uw rug gewillig hebt gebogen onder het vloekhout. U die de weg van diepe vernedering bent gegaan. U die in de hete vlammen van Gods toren aan het kruis hebt gehangen. U die uw bloed hebt gestort in gehoorzaamheid aan uw Vader dat offer hebt gebracht. U die altijd de wil van uw Vader hebt gedaan. Och, mogen we begrepen liggen in uw werk. Door de gehoorzaamheid van één, velen tot rechtvaardigen gesteld. Dat het dan zo mag zijn, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Jezus Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, dan worden de vruchten van uw bitter lijden en sterven opstandingsvruchten, en die worden door uw geest toegepast in het leven, geleerd op de weg, op de leerschool van vrije genade. Ook die gehoorzaamheid, dat we dan zouden wandelen als kinderen des lichts in die nieuwe gehoorzaamheid, dat uw volk ook steeds maar weer en steeds maar meer door de geest de werkingen van het lichaam mogen doden en zo in een nieuw godzalig leven mogen wandelen, zichzelf verloochenend, uw eer doen klimmen uit het stof. Heere, wilt u het schenken? Geef wat nodig is. Mag uw woord nog eens overdacht worden, bemediteerd worden, opdat het zijn doel mag bereiken in alle verbanden van de samenleving. Heere, wilt u ook vanavond bij ons zijn als uw knecht, dominee Van der Kuil, hiervoor zal gaan? Heere, wilt u hem helpen? Wilt u hem geven wat hij nodig heeft om uw woord te bedienen en wat hij nodig heeft om het gebed te doen? Wilt u ook onze eigen dominee gedenken en alle zorgen die hij heeft met zijn vrouw en zijn kinderen? Heere, geef hen kracht om in deze zware tijden het vol te mogen houden. Wilt u geven, Heere, onze dominee dag voor dag kracht om te dienen in de gemeente, het vele werk ter hand te mogen nemen? Maar wilt u ook geven wat ze nodig hebben, ook nu hun vader en schoonvader als voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Heere, wilt u ze bijstaan. Geef veel gebed, ook voor hem. Heere, we vragen het u, niet omdat wij iets verdienen. Heb dank voor alles wat u schonk, voor de rust die er was om het te volbrengen. U gaf een stem om te lezen. U gaf wat nodig was, Heere. Uw naam zij daarvoor alle eer. om Jezus wil. Amen. Zingen we nu nog Psalm 19, vers 5, onze slotzang. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Wij noemden nu Psalm 19, vers 5. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.